De stroom.
Ik voel een beetje het enthousiasme wat ik vroeger had als we op schoolreisje gingen. Dat je zo 's nachts niet goed kan slapen omdat er de volgende dag echt iets heel spannends gaat gebeuren. En dat is voor mij toch wel dit gesprek met Wim Hof. En ik kom hier aan op een soort terrein in Stroe. Overal staan palmbomen. In de hoeken zijn sauna's in barrels. Tonnen met ijs. Een rots waar je vanaf kan springen in ijswater. Een bad waar je in het ijswater kan zwemmen. En een soort hele grote kas waar je de trainingen misschien ook kan doen. Ja, Wim, voor mij is hij echt van deze tijd. Ik vind het zo bijzonder dat iemand al zo lang roept, jongens, dat ademen, die koude training, het werkt, het werkt, het werkt. En hij werd jarenlang als een soort zot gezien. Echt een zonderlinge man. Er werd echt om hem gelachen, ook al had hij al die wereldrecords, 26 inmiddels, om maar te bewijzen dat het lichaam meer kan dan we denken. Maar inmiddels heeft hij de wetenschap achter zich, is gewoon bewezen dat wat hij goed, wat hij doet, werkt. En dat vind ik zo mooi, dat je van een beetje die roepende in de woestijn naar absolute wereldautoriteit. Hij is zelden in het land, wordt de hele wereld overgevlogen voor onderzoeken, voor podcasts, voor interviews en documentaires. Maar hij is nu hier en we gaan hem spreken.
Hey, ik zeg altijd, de kinderen die hebben me doen laten overleven, maar de kou die heeft me geheeld. Dat is waardoor het lichaam de kans kreeg.
Wat is een mens zonder houvast in zijn manier van leven? En ieder heeft een handvat en eigen rituelen. Orde in je hoofd, zodat alles te overzien is. We praten over routines.
Elke fucking dag is het weer schrikken dat ik weer dat KUT koud water in moet.
We praten over routines.
Zebra's die daar... Die kleuren, die kleurigen.
Ja, Afrikaans, hè?
Ja.
Afrikaanse sferen.
Ja. Kilimanjaro, 4 keer beklommen. Steeds sneller omhoog. De gekke dingen doen.
Ja. En met die hele groep natuurlijk, dat record.
Ja, 76 jaar. Geen ervaring in klimmen. Ziekte van Lyme. In 31 uur.
Zo.
In zijn korte broek.
Ja, ja. Wat is het, hè? Hoe kan het?
Nou, maar dat is... We kunnen dus veel meer dan wij denken of dan wij geleerd hebben te denken. En daarom doen we het ook niet. En als we het dan moeilijk krijgen, weten we niet wat we moeten doen. Of wat we kunnen doen. Dat we dan vastzitten in die cirkeltjes daarbinnen. Maar 76 jaar.
Er was iemand van 76, ziekte van Lyme, in 31 uur de Kilimanjaro.
In de korte broek.
In de korte broek.
Ja. En met de oudste deelnemer van de Wim Hof methode. Ik heet nou eenmaal Wim Hof. En ze hebben daar een methode aan achtergezet. De Wim Hof methode. Dat is heel succesvol nu in de wereld. Het zijn miljoenen mensen nu.
Miljoenen.
Maar ik wil miljarden. Dat is mijn target. Ja, het gaat lukken ook. Dit is de tipping point is nu bereikt.
Ja.
Maar nu gaan we met... healthcare systems, de grote jongens, UNESCO, UN, de National Institute of Health,
de WHO, hè? Ja.
Met de toponderzoekers van Amerika op het gebied van het DNA. Dus het is van Iceman naar van gek naar Iceman naar wat was het, ijskonijn en daarna polar bear en de ijsbreker en en nu is het dat ik wetenschappers, dokters en professoren laat zien wat ze moeten doen om de lacunes die in de maatschappij zijn ten aanzien van wat wij kunnen in relatie tot ziekte. Dat is nu een big issue. Hè?
Nu met corona bedoel je. Ja.
Maar wij hebben laten zien, virus veroorzaakt inflammatie. Inflammatie dood per jaar 60 tot 70 miljoen mensen wereldwijd. En ik ga nu een onderzoek beginnen met Harvard Universiteit, Stanford en New York. Die hebben mij bij ons benaderd om gezamenlijk een studie te laten zien. In één studie te laten zien dat je inflammatie als mens voorheen gedacht niet beïnvloedbaar, dat we dat binnen een kwartier omlaag kunnen brengen naar gezonde proporties, zeg maar.
Door ademhaling.
Door ademhaling en koude training. Koude training is dan, that's the cardiovascular fitness workout. Ja, dat is je innerlijke werk, de binnenbedrading van jezelf. Dat is het nervous system. En dat is 100.000 en meer kilometer aan capillaire aderen en arteriën. Nou, die hebben allemaal spiertjes. En die spiertjes, die moeten gewoon getraind worden.
Getraind en getraind. Ja. Wim, want ik reed hier naartoe. We zijn in Stroe. En ik kom in een soort oase met palmbomen, sauna's, een rots waar je vanaf kan springen in het ijskoude water. Het is een soort fantastische omgeving met fijne mensen. Maar ik wil zo graag eens helemaal terug. Want jij bent al jaren roepende in de woestijn. Je bent van, ik weet nog, ik heb je zelfs ooit eerder geïnterviewd op de radio, een keer kort.
Okay.
Dat luisteraars echt een beetje gekscherend nog deden van die man met dat ijs, tot een absolute wereldautoriteit. Maar neem me eens mee naar het begin. Hoe? Waar begon het?
17 jaar. Waarschijnlijk is het mijn moeder. Die bij de geboorte van een tweeling, waarvan ze dachten dat er maar eentje kwam. En er kwam er eentje nog daarna.
Dat was jij.
Eigenlijk veel te laat. Bijna te laat. Bijna gestikt. En geboren in de koude van de hal. En mijn moeder zei op dat moment, want ze dacht dat ze moest naar de operatiekamer om een cesarium. Daar was ze gewoon bang voor. Dus een mengeling van angst en geloof maakte haar. Op dat moment zei ze, oh God, laat het kind leven. Ik zal zorgen dat het een missionaris wordt. Nou, dat ben ik eigenlijk, maar dat wist ik dus mijn hele leven lang niet. Maar op dat moment toen ze dat zei, drukte ze me de wereld in. En ik voor de klapdeuren van de operatiekamer. Zo is het begonnen. Het is begonnen met trauma. Want als je bijna gestikt bent en je komt in de kou van de hal, ben je overgeleverd aan de goden, aan de wetmatigheden, zonder genade.
Maar 17 zei je.
En daarna, ja, ik was altijd wel anders dan mijn tweeling. Eén eigen tweelingbroer, identiek. Maar totaal anders. Dat gemarkeerd door dat trauma, waarvan ik helemaal niet wist waarom of wat. Dat weet je helemaal niet. Maar je bent gewoon gemarkeerd al. En dat zorgt ervoor dat je uit je koers, je normale koers, al geraakt. Nou, dat is altijd, had ik een voorliefde voor alles wat uit een vreemde kwam. En
wat voor andere dingen?
Was. Ja, en mijn broer, die 5 jaar ouder was, toen hij 16 was, is hij gaan liften. Toentertijd was dat heel, heel bijzonder, helemaal naar India, liften. En die deed allerlei gekke dingen en dat vond ik geweldig.
Wilde hij ook?
Ja, en dat ging ik ook doen toen ik 16 was. Toen ging ik naar Marokko. Ik wilde naar Dakar. Liften dus. Dat soort dingen begon ik te doen. Maar nog meer kwam ik terecht vanuit mijn 12e in de psychologie, in hindoeïsme, in boeddhisme. Dat interesseerde me per direct om in te kijken. En dat zorgde ervoor dat je gaat heel veel nadenken. En 12 jaar was ik. En dan ben je al anders. En toen ik 17 was, toen voelde ik die aantrekkingskracht in één keer. In mijn hoofd zat het weer te spinnen zoals altijd. Van hoe zit het leven in elkaar? Hoe kan dit? En wat moet je doen om dat te worden? Wat is verlichting? En hoe bereik je dat nou? En hoe moet ik dat nou gaan doen? Wat zijn die stappen? En ik heb geen geld. En toch wil ik naar India. En ik wil de Azteken leren kennen enzovoort. En toen zag ik dat water. En dat was met een bevroren laagje. En dat is een irrationele aantrekkingskracht die mij daarin toe
Rembrandt dreef. Park in Amsterdam?
Ja, Beatrixpark.
Beatrixpark.
En Rembrandt, by the way. Dat Kevin Tracy, Dr. Kevin Tracy in New York, die in de jurering van de Nobelprijswinnaar zit, die heeft me pas geleden benaderd om een studie gezamenlijk te doen. En die zegt, let's make a scientific Rembrandt. Piece of art, a new Rembrandt. 1.5 million people died of COVID last year, but 60 to 70 million people die of inflammation. And I have seen the studies you did. We can show that inflammation, we can beat inflammation. And that's a Rembrandt. That's the piece of art, because life is art. It should be lived fully in creativity every day. En opdat dat nog niet gebeurt, blijven mensen zoals wij opstaan. Er is toch meer dan wat...
Leef, leef!
Leef en nog dieper en veel verder. En we hebben geen pilletjes nodig om dieper in onszelf terecht te kunnen. Dat zouden we...
Je pakt mijn handen en je probeert me er echt van te doordringen.
Ja, ja.
Maar ik ben zo nu naar het moment toen je 17 was met dat ijs.
17, zo is het begonnen.
Ging je erin?
Op een gegeven moment ga je van dat denken, ga je doen. En jou, toen ik daar dat ijs in ging... op zondagochtend, niemand aan het werk. Iedereen uitslapen en zo. Ik kon me gewoon uitkleden helemaal en ging erin. Langzaam maar zeker, niet in springen. En zo gewoon heel rustig erin laten zakken. En ik zag, het voelde helemaal niet koud aan. Ik voelde macht. Ik voelde een connectie, een verbinding in mezelf. Ik begon te spelen met het ijs en het mooie was dat ik gewoon daar was. En die stress van die kou, die was er niet. En dat alleen al was heel verrassend, want het gaat totaal tegen je gedachten, zoals wij opgegroeid zijn. Kou is verschrikkelijk, kou is gevaarlijk, kou kan dodelijk zijn. En al dat was in één keer weg. En dat veroorzaakt dan een... Het is alsof je een steentje tegen een hele hoop andere steentjes gaat. Een lawine van inzicht. Maar de inzicht was op dat moment, this is it. Dit hier zocht ik naar en this is it. Zonder dat je daarover nadenkt. Verbinding. Verbinding met een dieper zijn. Een diepere werkelijkheid die wij ook gewoon bezitten. Maar die dan even geopend wordt voorbij je eigen geconditioneerdheid. Je eigen denken. En dat veroorzaakt een geweldige gevoel. Een roes bleef de hele dag aanwezig. De andere dag, je gelooft het dan niet. En dan komt die twijfel weer terug. Ik ging weer terug, dat water in. En hetzelfde was weer aanwezig.
Fantastisch, hè?
En zo dus elke dag. Dit is 44 jaar geleden. En sindsdien heb ik het gewoon elke dag zitten doen.
En is het bij jou ook nog steeds zo, zoals laatst bij die koude dagen? Ik heb nou zelfs zo'n bad thuis staan. Dat de echte vorst erop komt en een dikke ijslaag die je kapot moet hakken. Dat je je echt verheugt eigenlijk als je... Yes, het vriest.
Ja, ik vind het wel... Het is gewoon nobel in een aggregatietoestand van de natuur. Fysica, pure fysica is aan de gang. IJs komt op het water, dat is toch magisch? Dat is wel anders toen ik die generale repetitie deed in Finland onder het ijs om 50 meter te gaan zwemmen onder het ijs.
Dat is een wereldrecordpoging.
Ja, en die ademhaling doen van tevoren. Helemaal geladen zijn. Zo geladen met die hemoglobine, ijzer, dat bindt. En dan heb je geen carbon, koolstofdioxide meer erin. Je wordt helemaal alkalisch. Je komt in het diep ademhalen. En dan blijft die ademhalingsreflectie totaal uit. En je kan gewoon blijven zwemmen. Maar na 35 meter, omdat ik geen brilletje op had, bevroor mijn retina, of de, nee, niet de retina, maar de horenvlies. Dat bevroor gewoon.
Zie je niks meer.
En je, ja, een blur. Je weet wel, het is wazig. Je kon in ieder geval, het gat zag ik niet meer. En alles werd een beetje hetzelfde. En ik bleef maar doorzwemmen, doorzwemmen, 35 meter. En ik had het precies uitgerekend. 42 slagen, dan zit je op 49 meter 60. Ik. He, want mijn slag is 1,20 meter. Misschien is jouw slag wel 1,40 meter of 1,50 meter. Maar dat had ik al uitgerekend allemaal. Want ja, onder het ijs, een meter dikke ijs, heb je geen zo van de graven naar boven kijken waar ik ben. Dat gaat niet. Je, het is gewoon een glazen muur zit erboven. En je zit in je zwembroek. En je, het enige wat je hebt is je adem. En die volle teug adem, that's it. Maar het was omdat ik alkalisch was. Ik was zo alkalisch.
Wat betekent dat alkalisch?
Een hoge pH-waarde. Een pH-waarde, kijk, als je spieren... die hebben, moeten gewoon training kunnen verrichten. En dat gebeurt door acetylcholine. Acetyl is een neurotransmitter. En die heeft gewoon een hoge pH-waarde nodig. Nou, in het begin is het nog een hoge pH-waarde. Maar op een gegeven moment gaat die pH-waarde gaat zakken. En dat komt door die trainingsafweer, omdat er lactaat vrijkomt.
Ja, verzuring.
Dat is verzuring. En dan kan die neurotransmitter niet meer aan de gang. En daarvoor kan je niet meer doorgaan met wat je deed.
En, dus dat alkalische zorgt er eigenlijk voor dat je in staat bent langer door te gaan waar je
precies,
anders
afgaat. Precies, ja. Dus geen pijn. Ik heb nooit pijn gevoeld. Na 35 meter dus verloor ik het zicht. Ik ben dat gat blijkbaar aan de zijkant voorbij gezwommen. 50 meter zou het wereldrecord zijn, dat was de andere dag. Maar ik had 113 meter gezwommen. En toen ging het bij mij, je krijgt dan een tunnelvisie, letterlijk. Ja, wat je zag, dat wordt plotseling zo groot als een buis. En het is gewoon een fysieke, fysiologische fenomeen. Is dat. En daarna ging ik doorzwemmen, maar ik voelde geen verdrinking. De verdrinkingen, die verzuring was er niet. Dus ik ging gewoon slapen op een gegeven moment. En die man, die, een duiker, die was er ingesprongen bij de 50 meter... Die heeft me toen, want ik bleef veel te lang natuurlijk daaronder in de generale repetitie. Ja, op dat moment, toen ik terugkwam daar bij dat gat, omdat hij me daar naartoe trok. Toen haalde ik gewoon automatisch een... en dan kwam ik weer tot leven. En toen, dat gebeurt in een instant, in een moment. Ik was niet meer bang voor de dood. Het concept van de dood was weg. Wat wij ook denken is maar een abstractie van wat het werkelijk is. Wij hebben totaal controle erover. Dat is maar één van die dingen die ik heb meegemaakt. Eén van de levenslessen die ik geleerd heb. Nu is het zo van, ik weet hoe de eeuwigheid er in elkaar zit. Ik weet waarom je angstloos wordt. Omdat je dan de liefde ingaat. De liefde, dat is waarom we hier zijn. Dat is de mooiste bloem van het universum. We zijn er hier. En omdat niemand die shit gelooft, laat ik het gewoon wetenschappelijk allemaal zien.
Ja, want daar, ik wil een paar dingen komen. Want ik wil even naar het moment dat je je realiseert, hey, mijn ogen doen het niet meer goed genoeg. Waar is dat gat, waar is dat gat? Een ander mens zou in paniek raken en waarschijnlijk verdrinken. Wat gebeurt er dan in jouw hoofd op zo'n moment?
Weer die de verrassing op dat moment. Dat zijn momenten. Hè? Dat zijn even een bewuste blik heb je. Er is geen verdrinking.
Zwem gewoon door.
Een soort roes.
Baantjes in het slot,
ja.
Parkbad.
Ja. En de kou voelde ik helemaal niet. En je voelt niet dat je zuurstof zo langzamerhand het totaal lijf uitgaat. Maar je bent nog steeds... En dat is een tip voor iedereen die doodgaat. Terwijl de doodstrijd in. Je hoeft geen doodstrijd te hebben. Je moet ervoor zorgen dat je door blijft ademen. Waardoor je alkalisch wordt. Want dat hebben ze gezien.
Dan is de angst weg.
Dat is weer zo'n inzicht die ik alleen maar krijg... als je erover praat met mensen die ook naar dat level kunnen toegaan. Mentaal, fysiek... kijk, in het Radboud ziekenhuis heb ik ook onderzoeken gedaan.
2011, hè?
2011, 2012, 2013, 2014 en 2015. Daar zitten nog een hele hoop in de publicaties nu. En het is gewoon waar. Wat wij kunnen is veel meer dan wij voorheen hebben gedacht. En wetenschappelijk hebben we de boel al veranderd.
Maar wat was het inzicht nu net dan?
Het inzicht van de verzuring. Dat je op een gegeven moment moet je Elvis has left the building. Zo van, jij bent de star, jij bent het licht. You're the star. En dan op een gegeven moment moet je overgaan. Maar als je nog vast zit daar binnen in dat lichaam, ja, dan is het een hels karwei. Dat is pijnlijk en al die dingen. Terwijl als je alkalisch bent, dan vloeit het gewoon zo heel lekker. Je gaat gewoon lekker slapen. En dat doe je bewust. Met alle mooie dingen van het licht en de tunnel en de geliefden die aan de andere kant zitten te wachten, engelen enzovoorts. Want ook dat is waar. Alleen de manier waarop de kerk onze geest heeft zitten voeden met angst. En zoals ze dat nu ook leuk zitten te doen met die coronavirus. Angstzaaierij en maar door blijven gaan en overdrijven en controle houden over de mens. Mensen, jongens, autonomie, dat is het antwoord. En ik heb zoveel dingen gedaan en zoveel keer de wetenschap versteld doen laten staan. Maar ik ben een simpel iemand en wij gaan de wereld veranderen, namelijk die in onze hoofden zit. Geluk, kracht en gezondheid zijn de uitingen van onze ziel. En die ziel, die gaan we nu, we gaan weten waarom we hier zitten. We zitten hier niet om de boel te vervuilen en een beetje insensitief met elkaar oorlogen te gedogen. Maar voor winsten door te blijven gaan, exploitatie bijvoorbeeld voor 10% of 1% van de bevolking in de wereld, die heeft gewoon de helft van alles wat er. Dat is niet logisch wat er aan de gang. Wat logisch is in de natuur, is geluk, kracht, bloeien, ontwikkelen, geen angst hebben, doorgaan en liefde. En die liefde gaan we gewoon wetenschappelijk allemaal laten zien. We hebben de sleutels gevonden tot dat diepere zijn.
Wim, ik vind het ook zo mooi dat jij zo vaak vergelijkt met hoe een kind leeft. Hè? Dat je, en ik weet dat er een tijd is geweest dat je in Amsterdam feestjes gaf voor kinderen om in bomen te leren klimmen.
Ja, ja.
Vertel daar eens over.
6 jaar. Kinderen hebben, ik weet, elke keer zeiden de kinderen, you know, dit was mijn mooiste verjaardagsfeestje van altijd.
Wat gebeurde
en
er met ze?
Ik zag dan de ouders kijken nadat ik dat gedaan had, zo met die kinderen. Die zaten dan gewoon op de grond hun bruine boterham op te eten in volledige sereniteit. En iets wat die ouders helemaal niet meer kennen van hun kinderen. Die moeten naar de McDonald's, die moeten spelletjes, die moeten dit en moeten dat. Er is altijd zo'n onrust zit daarin, die maar gevoed moet worden. En daar, als je kinderen laat klimmen in bomen die gewoon levend zijn, en daarmee één laat worden, gaan ze vanzelf sneller, hoger, voorbij hun angst, komen ze zichzelf tegen. Even terug, en dan en plotseling krijg je een lach te zien.
Ja.
Je eigen emotie weer, ja, waarachtig één worden met je eigen emotie, zoals de natuur dat bedoeld heeft. Onze moeders die willen ons, die houden van ons, allemaal, of ze nou in Teheran wonen of in New York. En dat zijn we vergeten. We zitten gevangen in onze angsten, in onze blokkades. En dat is wat ik elke keer met die kinderen zo heel eenvoudig zag. In één middagje waren ze helemaal gelukkig, helemaal tot rust, alles tegelijkertijd. En kinderen zijn nog gevoelig daarvoor, dat vrij snel gaat. Nou, en dat heb ik 6 jaar gedaan, verschillende so-called verjaardagspartijtjes gedaan. En het elke keer was het dat die ouders die waren helemaal buiten zinnen. Die wisten niet wat ze zagen. Rustig, totaal rustige kinderen. Prachtig. Totaal helemaal gedreven eerst en daarna helemaal tot rust. Ja, en dat is het ook, hè? Het autonome zenuwstelsel dat wat actie en diepe rust. Actie, dat is een antagonisme. De ene voedt de andere. Je hebt actie, dat kan alleen maar als je energie hebt verzameld en gerepareerd hebt. Dat is het parasympathische zenuwstelsel. En de actie is... Maar tegenwoordig leven we constant met cortisol, met de stresshormoon. We moeten dit, we moeten zo, we moeten dat. En werk ook dit.
Shuffle.
Ja, het werkt niet meer. En daardoor kennen we die rust niet. En dan moeten we de meditatie gaan opzoeken. Ze hebben gezien... vergeleken in de wetenschap met bij brain scans hebben ze deze ademhalingsoefeningen. Als je die volgt en binnen 10 minuten ga je dieper in de hersenen komen dan iemand die 4 uur per dag mindfulness zit te doen voor years on end. En dat hebben ze vergeleken. En dat is wat we missen.
Breathe, motherfuckers.
Yes. that it is. Breathe, motherfucker. Hey! Ali! Mooie kerel!
Ali B komt binnen.
Hey, anyway, good motherfucker. Yeah. Hey, guys. Even een podcast met Ari. Met A. A-B en A-B.
Ali en ik zijn broers, hè? We zijn broers.
Ja, man. Ja, man. We gaan wel de wereld veranderen. Dat doen we samen.
Zie je zo.
Hey, we pakken die diabetes aan in Marokko. Hier in Nederland. De hele wereld. Hola! Zo is het.
Wim, ik wil... Weet je, je bent zo lang aan het roepen geweest en je bent zo lang benaderd alsof je een zonderling figuur was, zelfs een beetje gek. En je hebt ook iets geks, want
ja,
dat is heerlijk,
ja,
dat vind
man.
Ik fantastisch.
Knettergek op het leven.
I love it.
Yes.
Nu weten mensen dat te omarmen, dat is niet altijd zo geweest. Hoe is het voor jou dat je van die roepende in de woestijn bent gegaan naar iemand die de wetenschap veranderd heeft, die in allerlei wetenschappelijke publicaties bewezen heeft dat wat je doet werkt?
Ja, nou, de schuld ligt bij mijn moeder. Bij die naïeve moeder. Het is gewoon een invocatie. Het is een bezwering. Het is een tattoo on my soul.
Je moest.
Ik moest. Hoe zeggen ze dat? Yarutaku naktemo yarasu nakareba naranaito. In het Japans zeg ik, even if I don't want it, I will have to. En dat is in dit geval gewoon een moeder. De moeder is de wieg van alles.
Maar even, hè, want de meeste mensen die hebben dan een droom of een soort doel in hun leven. En als dat niet gebeurt na 5, 6, 7, 10 jaar, dan denken ze oké, dan ga ik een ander pad bewandelen.
Ja, precies.
Jij niet. Je moet altijd blijven geloven, dit is het. Dit is een antwoord. Hoe kan dat?
Ja, nou, het is de druppel, hè. En op een gegeven moment de druppel die de emmer doet overlopen. Maar voordat die emmer vol is, dat duurt wel een tijdje. Dat is de aanhouder die wint. Dat is een Nederlands spreekwoord. Maar in dit geval is het ook zo. Dit is geboren bij mijn geboorte. En toen werd ik gedragen door mijn moeder.
En nooit getwijfeld? Nooit?
Nooit. 12 jaar was ik. Toen kon ik al goed zien, hey, oorlog... ziekte, cruelty, hoe heet dat?
Vreedheid.
Naar dieren toe, naar de wereld, de natuur. Al die dingen, depressie enzovoorts. Ze doen net alsof dat normaal is. Ik vind dat ziek. Ik ga er iets tegen doen. Ik weet niet wat, maar ik ga het doen. En dat is altijd mijn slogan geweest. I don't know what I'm doing. I'm doing it.
Feeling it.
En nu blijkt dat gevoel, wat eerder neurologisch gezien via de wil niet beïnvloedbaar was, emotie namelijk, dat is nu dus laten zien dat we de sleutels gevonden hebben in de psychiatrie, in brain scans, hoe je dat dus volgend met de wil wel degelijk diepgaand kan beïnvloeden, is ook niet meer dan logisch. Als je, en nu denk je van, als je naar school gaat als kind, dan moet je toch leren wat geluk, kracht en gezondheid is. En niet alleen maar een positie verwerven, ondanks andere mensen en competitie gedreven. En ongevoelig gaan worden. Wat als je dan geen werk meer hebt? Dan heb je plotseling helemaal niks meer. Als je gewoon geleerd hebt om gelukkig, krachtig en gezond te zijn, buiten geschiedenis en wiskunde en weet ik wat allemaal om. dan zal je je geluk nooit verliezen.
Hoe leert een kind dat? Hoe?
En middels de ademhaling, middels het geloof. Het geloof liet zien in mijn laatste studie dat ik middels de intentie alleen ervoor zorgde dat koud water op, dat is koud water stress, en dan middels de gedachte alleen ervoor zorgde dat de huidtemperatuur niet omlaag ging. Dat wilde ik. Doe ik dat niet, dan gaat hij gewoon omlaag. Maar dat is de kracht van je gedachte. Je gedachte is, je geloof is een power. En die power, die zorgt ervoor dat je de juiste richting gaat en de juiste dingen gaat aantrekken. Neurologisch gezien, geloof is fysiek. Het is niet langer iets abstracts. Het is fysiek geworden. En nu hebben we laten zien in de neurologie dat mental disorders, geestesziektes, die kunnen gewoon dus kunnen we nu gaan reguleren. We hebben de sleutels gevonden van de autonome processen in de hersenen, die dus buiten onze macht lagen. Die sleutels hebben we nu gevonden. En die sleutels die gaan we overhandigen.
En elke keer dat jij dat zegt.
Persoon in de wereld.
Elke keer dat jij dat zegt, dan bedoel je dus inderdaad de koude training, de ademhaling.
Koude training ademhaling. En ademhaling. En je, het geloof. Jij bent gebouwd toewijding. Om gelukkig, krachtig en gezond te zijn. En te blijven en te garanderen. Want wat doe je anders met je kinderen? Misschien word je wel gelukkig. Ja, nee. Je moet de klappen van de zweep kennen. En je krijgt ook dat je... als je ziek... shit happens. Fuck off allemaal. Liefde. Liefde is powerful. En dat is onherroepbaar. Daar zijn we mee geboren. En het wordt nu tijd. En zeker nu. Met al die machteloosheid. Want zelfs virussen en bacteriën, die horen wij gewoon onder controle te krijgen. De massa, die zit nog steeds in het een pil nodig. Ik heb de medische en de...
Maar toch hoor je nu wel steeds meer mensen die begrijpen, die hele Wim Hof methode, die koude training, ademhaling, die toewijding die erbij hoort, die zorgt ervoor dat je een betere weerstand hebt, dat je bloedsomloop beter is, dat je huid beter is, dat je omleert gaan met stress, dat je inflammatie tegengaat,
ja.
Dat je elke dag die oefening doet van het overwinnen van een soort weerstand. De voordelen ervan worden wel echt steeds meer erkend
en
wetenschappelijk bewezen.
En nogmaals, vorig jaar 1,5 miljoen mensen gingen dood aan COVID, maar 60 tot 70 miljoen jaarlijks, daar hoor je niks van, aan inflammatie. En inflammatie hebben wij dus heel duidelijk laten zien binnen een kwartier omlaag te kunnen brengen. Zodat het geen gevaar laat lopen voor de mens. Binnenkort ga ik dus met die studie beginnen. Ja. En laten we gewoon onherroepelijk laten zien dat die 60, 70 miljoen mensen waar niemand iets van hoort. En dat kan je gewoon niet aan. En de gezondheidszorg en de ziektewezen en de ziekenhuizen en
dat
alles.
Dat het niet hoeft.
En die dokteren enzovoort. Het hoeft allemaal niet.
Wim, deze serie gaat over routines van mensen. En ik, toen we hem aan het ontwikkelen waren, dacht ik, er is één persoon, Mr. Routine, Mr. Gewoontes, waar ik zelf ook heel veel aan gehad heb in mijn leven.
Cool.
De methode, de ademhaling, de koude training. Ik ben inmiddels ook een klein ambassadeurtje geworden van je werk.
Big one.
Maar ik ben zo benieuwd naar jouw eigen, je dag begint, je wordt wakker en dan?
Jij hebt een 5-jarige. Mijn oudste zoon is 37 en mijn jongste zoon is 3. Oh. En ik word daarnaast wakker. En dat is gewoon onschuld. Ik word wakker naast onschuld. En zeker nu, ik 61 ben en gewoon een 3-jarige bij me, daar is hij absolutely ridiculously cute. Weet je, die onschuld, net zoals zo'n klein olifantje met dat rare slurfje. Loopt zo, dat is zo cute.
The Iceman melts.
Ja, absoluut. Je begint met een gesmolten toestand, zeg maar. Ja. En dan, ik ben gewoon gelukkig in mijn gezinsleven.
Maar dan daar sta je naast op en dan.
Ja, ja nou
waar
ja.
Waar komen al die mooie
de wereld
gewoontes?
Ga ik veranderen vandaag. Ja. Hoe? Dan ook. Gisteren een vriendin van me, een professor in San Francisco, toponderzoekster, die zei ook zo van, één keer per dag moet je jezelf doen laten schrikken. Nou, dat gebeurt wel. Als ik naar de Sloterplas ga, want ik woon dan in Amsterdam daar, En dan ga ik naar Slotenplas en dan zit je weer in je moederziel alleen zo te kijken. Zo wat ik al 40 jaar. Maar elke fucking dag is het weer schrikken dat ik weer dat KUT koud water in moet. Ik bedoel, dat momentje is er toch altijd even. En dan zodra ik erin lig, dan is het heerlijk. En dan zit ik te badderen en te zwemmen en ben ik trots.
Zo begin je elke dag?
Op een gegeven moment, hè, in de ochtend ga ik er gewoon naartoe. En dan doe ik dat. En daarna planken. Heerlijk planken. Ik noem het de Sphinx. Want die rare krachten die loskomen op een gegeven moment. Hè. Als jij bent de conditietrainer ook, toch? Ja, als je gaat planken, 5 minuten, 6 minuten, 7 minuten, 8 minuten, 9 minuten, 10 minuten. Ja, dan ga je gewoon 3 keer dood. En dat is juist het mooie. Je gaat door die conditionering heen. En daarna gooi ik er nog even eroverheen sisser kicks. En dan ga ik dat ook 5 minuten, 6 minuten, 7 minuten. En maar doorgaan. En dan kom je toch weer in die verzuring. Wat wij kunnen is meer dan wij denken. En dat wat dus niet met denken te maken heeft, maar wat degelijk aan de gang is, dat ga ik dan in.
Maar waarom is het zo belangrijk?
Sterker dan die gedachte.
Waarom is het zo belangrijk dat je dat opzoekt? Hè? Dus je hebt het over planken, 6, 7, 8, misschien wel 10 minuten, wat weerstand oproept en dan toch doen. En dat koude water dat weerstand oproept en dan toch doen. Waarom is dat zo waardevol?
Ik zeg altijd, I die once a day. Just die once a day, then you know what is life all about.
Dat gaat om leven dus.
Want het is je tijd niet. Het is je tijd niet, maar je moet wel weten wat het leven is. En het leven, leer je leven door het echt te beleven. Niet erover na te denken. En daar een soort, het is als een ruit die beslaat. Dat denken is dat beslaan. Ik wil gewoon duidelijk zien waar ik sta. Waar ik voor ga. En ja, ik ben de wereld nu aan het veranderen. Middels de wetenschap. Maar ook via common sense. Millions of people. Ik ga naar miljarden mensen toe. Dat is mijn doel. En het gaat ook lukken ook. Maar elke dag wil ik zelf ook persoonlijk even doodgaan.
Zijn er nog andere dingen?
Even doen. Andere dingen? Ja. Natuurlijk. Ik maak muziek. Ik schilder. Ik hou van het leven. Ik ben gek op planten, tuinen. Ik ben nu bezig met het project The Interactive Garden. De tuin moet niet alleen maar een plek zijn waar je kijkt naar de bloemetjes en dat je een schoon paadje hebt. Nee, het moet zijn waar je angsten tegen moet ziet. Daar doorheen komt een volledige, powerful, zie jezelf, de Sphinx. Jij bent de Sphinx.
Rising from the ashes.
Yes.
Maar waarvoor?
Waarvoor? Omdat het leven veel te mooi is. De eeuwigheid, ik wil de eeuwigheid kennen. Dave Asprey, die bulletproof guy, die vroeg mij in een podcast. Wait a minute, I never asked this, but what is enlightenment? And please, can you say it in one sentence? I said, all Korans and the Bibles are written on that shit. But I got to say it in one sentence. Okay, here it comes. Just be happy, strong and healthy. Rest is bullshit. Zolang ik die bullshit zie of voel in de miniemste hoeveelheid, ga ik gewoon even keihard er tegenaan. Hoor.
En hoe? Die dingen, hè? Dus je moet happy, healthy
en strong.
En strong zijn. Mm. Hoe vertaalt zich dat naar die oefeningen elke dag? Dus het ademen, de koude training. Waarom heeft dat met elkaar te maken?
To be strong, dat is de metabole processen in de cel die voor energie zorgen. Mitochondriën, ATP, dat is moleculen. Adenosine, trifosfaat, moleculen. Die kan je, als je dat aeroop gaat beïnvloeden met ademhalingsoefeningen, dan kan je wel, anaeroop zijn 2 moleculen. Aeroop kan je tot 38 moleculen vergroten. Nou, that's power. Yeah. That's power. Dus mijn energie, ik heb zoveel energie, man. Ik heb altijd access. En ik heb een doel. Mijn ziel is mijn doel. Mijn doel is deze wereld gelukkig, krachtig en gezond te maken. Miljarden mensen te gaan bereiken met een non-dogmatische keuze. Dat is mijn doel.
That's
I'm the
power.
Captain of my soul.
Dat is de power.
I'm the master of my mind. En dan pakken we kracht is de hoeveelheid energie. Nou, ik heb altijd energie boordevol. Dat is één. Twee is gezondheid. Gezondheid is de macht over je eigen immuunsysteem. Kunnen beïnvloeden wanneer nodig. Kan je dat? Nou, dat hebben we dus heel duidelijk laten zien in het Radboud ziekenhuis. Ja. In de medische historie.
Ja, ze hebben je zelfs ingespoten op een gegeven moment.
Ja, ingespoten met flinke... een E. coli. Een bacterie die normaal dodelijk kan zijn. Dat deden ze. En binnen een kwartier had ik dat onder controle. En dat laat zien dat je niet die bacterie onder controle... Nee, dat je het immuunsysteem... Ja. In kan gaan en middels de wil. En dat kan activeren, waardoor de bacterie geen invloed heeft op zeg maar de reactie van de immuunrespons enzovoorts. De schadelijke aspecten van ziekte, dat is de overreactieve immuunsysteem, waardoor je koorts en hoofdpijnen en alles krijgt.
Maar waar ik zo blij mee was, is dat dan zouden mensen denken, ja, maar dat is Wim Hof en dat is een soort uniek specimen. Ja. Maar al die mensen die jij getraind hebt voor diezelfde onderzoeken, die hadden
precies dezelfde. Ja. Precies dezelfde resultaten. Dus het is gewoon aangeboren. Alleen hebben we vergeten hoe zit dat in elkaar. Dus dat is gezondheid. En daarna heb je nog geluk. Wat is geluk? Gelukkig. Ja. Als je iemand doorsnijdt op het moment dat hij gelukkig is. Dan is hij niet zo gelukkig meer op dat moment. Maar zou je dat doen en kijken wat voor hormonen daar zijn. Dan zie je heel veel dopamine. Dopamine, serotonine, endorfine, cannabinoïden. Dat is allemaal onderdeel van het van de hormoonhuishouding, het endocrine systeem. En wij hebben dus laten zien dat we dat diepgaand wel kunnen beïnvloeden. In tegenstelling tot wat in de wetenschap was gedacht mogelijk zijnde voor een mens middels zijn wil. Dus op een gegeven moment gingen ze vergelijken met mensen die voor de eerste keer gingen bungee jumpen in angst. En dan gingen ze daar de bloed van afnemen en die zitten dan stijf van de adrenaline. Ze kunnen bijna helemaal niet naar beneden springen. Zo strak staan ze in hun adrenaline, in hun survival, de freeze modus of fight modus of... flee modus, dat is adrenaline. Nou, blijkt dat dat adrenaline gehalte op dat moment veel minder was dan de mensen die deze ademhalingsoefeningen doen. En die liggen dan gewoon op de bank. Een soort high on their own supply, een beetje relaxed. Maar hun adrenaline, die piekt wel twee keer zo hoog dan die mensen die voor de eerste keer in zo'n sprong gaan wagen, de bungee jump. Dat betekent een absolute controle over het endocrine systeem, de hormoonhuishouding. En de hormoonhuishouding, als je daar dus zo'n toegang toe hebt, dan kan jij gewoon activeren. Hey, ik heb even een soortje dopamine nodig, of een serotonine, of cannabinoïden. Want dat hebben we ook nog laten zien. Het is niet alleen maar de good feel hormones, maar ook de power hormones zoals adrenaline. Maar nu komt het. Er is pijnstillers. Ja. Dat is een grote doodsoorzaak is dat geworden.
En verslaving.
Verslaving. En nu hebben wij laten zien in de laatste onderzoek dat we die opiaten... De opiatencrisis is er eigenlijk in de wereld. En dat die opiaten ook bewust kunnen aanmaken. En dat was nog niet aangetoond eerder. En nu dus wel. En dat is het onderdeel van het diepste van de hormoonhuishouding. Dus de good feel hormones. De pijn, de opiaten. En de power hormones. Die heb je allemaal zelf onder controle.
Dat zijn die drie dingen. En ik wil toch even, want ik weet dat je met je routines ook... Je bent ongelooflijk sterk. En ook nog voor een 60-jarige. Je balanceert nog je hele lichaam op één hand. Je hangt nog altijd, bijna elke dag denk ik wel, aan één vinger.
Ja,
dan kun je het hele lichaam...
Weet je welke vinger?
De middelvinger.
Ik zei, want als ik dan voor 100.000 mensen heb, want dat gaat binnenkort ook gebeuren. Dan zeg ik, which finger? Ja, this finger, guys.
Ja, je hebt zelfs een wereldrecord aan die middelvinger, toch?
Ja, ja, ja.
23,5 seconden.
Ja, precies.
Wat was de situatie?
Gewoon in februari. Dan denk je dat je koud krijgt aan je handen. En dan verlies je altijd wel controle over je vingers en over de dexterity, heet dat in het Engels. Gewoon de handigheid, zeg maar. De kracht, de controle heb je dan niet meer in je vingers. Nou, daar in die omstandigheden ging ik op 1,5 kilometer in de lucht. Dus 2 ballonnen klimmen. En dan daar zat een ring. En in die ring ging ik dan met 1 vinger hangen en dan los.
Op 1,5 kilometer
op 1,5 kilometer hoogte. Ja, als je valt van 10 meter of 1,5 kilometer, maakt ook niet veel uit. Doel, je valt gewoon kapot. Maar hoe dan ook, het zag er heel leuk uit. En heel goed. Maar het is wel een soort kunde.
23,5 seconden.
23,5 seconden. En toen zag ik het, hield ik het wel voor gezien. Pakte ik de draad weer en ging terugklimmen. En dat, maar dat zijn allemaal van die, om te laten zien dat we met ons lichaam ook
dat alles veel meer is.
Kunnen. Ja. Ja, als je op een gegeven moment 100 keer kan opdrukken met 1 arm in 1 ademtocht. Als een machine. Ja. Dan is het omdat je de chemie beïnvloedt.
Dus dat is de reden dat je al die, wat zijn het er, 26 wereldrecords hebt? Eigenlijk alleen maar om te laten zien.
En elke keer, als ik bijvoorbeeld in het ijs stond, deed ik elke keer een minuutje langer. Kon wel een uur langer, maar ik ben niet gek.
Je eigen wereldrecord. Maar eigenlijk alleen maar om te laten zien dat de grens niet ligt waar we denken dat die ligt.
Oh ja, ja. Nou, en nu is het niet om competitief te zijn, maar wel om het beste te leren uit jezelf te halen. En wat is dat? Gelukkig, geluk, ja. Kracht. Gezondheid.
Ik ben ook zo benieuwd als ik er naar vragen mag, want dat is natuurlijk wel een emotionelere kant van Olaya, je vrouw die je verloren bent. Omdat ik denk dat het voor mensen zo waardevol is, waar je ook over schrijft en vertelt, dat ook bij rouw deze methode zo hulpzaam is.
Juist.
Kun je daar wat over vertellen?
Ja, over rouw, zeker weten. Op het moment dat ik mijn vrouw verloor, die psychiatrisch werd behandeld voor schizofrenie. Ze kuste gewoon de kinderen vaarwel voordat ze ging springen van 8 verdiepingen omlaag. Dat is allemaal heel bewust gedaan. Want de terror in haar hoofd was gewoon te veel. En de hele psychiatrie kon er helemaal niks aan doen. En ik denk in heel veel gevallen in deze wereld, ze kunnen er niks tegen. Op dat moment stond ik gewoon machteloos. En jaren daarvoor al, wat ze
4 kinderen.
Het was gewoon een neergang van haar geestelijke welzijn. En die hele psychiatrie met al hun injecties en pillen enzovoorts, die konden helemaal niks. En daar, op zo'n moment, ben je zielsverlaten. Zielsverlaten. En met een gebroken hart. Dat is allemaal neurologie. Ik bedoel, je mist een deel van jezelf. En dat is een diepe pijn. En die blijft maar doorgaan. Die stopt niet, dag en nacht. Dat veroorzaakte dat ik het ijskoude water in ging. Want in het ijskoude water ga je niet nadenken. Daar nemen gevoelens, diepe gevoelens van overleven, die nemen het over. En zorgde bij mij voor rust. Even niet daarin, in die rouw, in die verwerking, in het gebroken hart. Zijnde, ik ging daar, de deur werd even opgezet. En ik kon weer een frisse lucht voor mijn ziel, voor mijn denken, voor mijn geest, voor mijn welzijn. En dat, ik zeg altijd, de kinderen die hebben me doen laten overleven, maar de kou die heeft me geheeld. Want dat is waardoor het lichaam de kans kreeg om die, kijk, als je de hele tijd maar denkt. Dan ben je in een soort actiemodus. En het is een soort tegenstrijdigheid. Want het parasympathische zenuwstelsel is voor de rust, de reparatie, rehabilitatie, regenerering van energie aanmaak. Maar als je de hele tijd zit na te denken en waarom, en je wilt dat natuurlijk niet, maar dat gebeurt gewoon omdat die een wederhelft die is er niet meer. Dat heeft gewoon fysieke consequenties. Dan blijf je gewoon doorgaan. Dus waardoor cortisol ook in het lichaam. Je wordt eigenlijk afgesneden van je eigen heling. Daarom kan het heel lang duren voordat zo'n heling dan plaatsvindt. Dat is logisch. Maar door het ingaan in ijskoud water, kon ik die andere gebieden van de hersenen kon ik openmaken. Dat gebeurt dan gewoon. Dat neemt over. En daardoor krijg je even de rust. En dan is de heling daar. En dat zorgde ervoor de boorden vol met energie terecht kwam. En 4 kinderen, geen geld, 4 kinderen. Nou, ze hebben een fantastische jeugd gehad. Dat de warme nest is snel weer teruggekomen. En als je 4 onschuldige kinderen bij je hebt, dan denk je ook niet meer na. Dan wil je daarvoor zijn. Maar omdat je zelf dat niet kan, in jezelf, maar nu wel, dan gooi je jezelf ook helemaal open.
Maar er zijn dus wel schizofrenie, misschien vormen van depressies, zo sterk dat de methode zelfs dan niet genoeg zou zijn? Of...
Nee, wel als je consequent gaat. En want nu heb ik dat laten zien in de psychiatrie.
Ja, ja.
In de psychiatrie heb ik laten zien dat dit is de manier waarop ze dat uitleggen. Ga ik zo meteen vertalen. Wordt in de wetenschap ook zo gepubliceerd. En daar zeggen ze, we now have the compelling evidence of the key components of the autonomous processes in the brain related to mood regulation. En dat is emotie. We zijn nu gekomen bij de sleutels van die processen die buiten onze wil afspelen. Emotie, emotionele trauma's en alles. En die kunnen we dus nu wel ingaan. En zij zeggen, this is a transformational technique that will change mental healthcare. En we zitten pas aan het begin. Maar luister, er wordt heel veel geld gemaakt over zieke mensen.
Ja.
En ik ben hier om dit gewoon te geven aan de mens. To share happiness, strength and health as we were born. As our mothers wished it. So respect your mother, respect mother nature.
Gaan we nog een keer die rots af straks?
Ja, rotsen zeker. Rots vast.
Mooie mensen! Ah! Yeah! Woo! Yeah!
We praten over routines.
Dankjewel voor het luisteren. En voordat je weer doorgaat naar andere dingen, wil ik je nog even wijzen op Over Inspiratie. Dat is het mailtje dat ik elke donderdag rondstuur met 3 tips. Dingen waar ik zelf veel aan gehad heb. Kunnen producten zijn, artikelen die ik gevonden heb online, onderzoeken, Instagram-accounts, podcasts, boeken, van alles eigenlijk. En ik denk dat je daar zelf ook veel aan kunt hebben. Dus vind je het leuk om dat mailtje elke week te ontvangen? Dan kun je je opgeven op arieboomsma.nl, onderaan de pagina. Dan krijg je voortaan elke donderdag in je mailbox Over Inspiratie.